En over die genade gaat het ook in Handelingen hoofdstuk 15, waar we terecht zijn bij het eerste en enige concilie. Dan wel synode, of hoe zo'n ding maar heet. Ik spreek er niet al te plechtig over. En u zult hoogstwaarschijnlijk begrijpen waarom. Er is maar één keer een officiële bijeenkomst geweest, voor zover je dat officieel mag noemen, van de apostelen, waar zij werden opgezadeld met maar één vraag, waarover zij overigens niet gestemd hebben uiteindelijk, omdat het ook nergens voor nodig was, want waarheid laat zich niet bepalen door stemming. De aanleiding tot deze bijeenkomst, deze vergadering te Jeruzalem, want dat staat er in mijn Bijbel boven, was gelegen met name in wat wij kennen als de eerste zendingsreis van de apostel Paulus, die wij vinden uitgebreid in hoofdstuk 13 en 14. Strikt genomen was het de zendingsreis van Barnabas bijgenaamd Jozef, of andersom, Jozef bijgenaamd Barnabas. En Saulus, die mocht mee, dat wil zeggen, die stond onder het mentorschap, als dat het goede woord is, van de veel oudere Barnabas. Maar daar gaat het me verder niet om. Waar het om gaat, is dat Barnabas en Saulus, want zo heette hij oorspronkelijk nog, onderweg veranderde hij van naam. Maar dat Barnabas en Paulus, overal waar zij kwamen, de synagogen opzochten en daar het evangelie predikten aan de Joden. Zo zonder meer. Men kan dat in Handelingen uitgebreid nalezen, Handelingen 13 en 14. Zo ging dat, en vooral in hoofdstuk 13 komt het een en ander tot een merkwaardige ontknoping. Namelijk dat de Joden weliswaar geïnteresseerd waren, maar het bleek dat de heidenen in die stad ook geïnteresseerd waren en vroegen of ze de volgende week ook naar de synagoge mochten komen om te luisteren. Dat is wat zij deden. Maar het resultaat was dat de Joden, die merkten dat de heidenen belangstelling hadden, ineens zelf geen belangstelling meer hadden voor de boodschap. Want ja, als het voor de heidenen is, waar moet het dan naartoe helemaal, hè? Hoe zit het dan met de Joodse identiteit en zo? En ook daar heb ik altijd problemen mee, met die term. Die kan ik ook nauwelijks ernstig uitspreken, de Joodse identiteit, omdat de Joden zelf geen flauw idee hebben waar die uit bestaat. Dat wil zeggen, ze zijn het onder elkaar oneens, om eens een Bijbelse term te gebruiken. Ook hierover, wat bepaalt of iemand een Jood is? Dat weten ze zelf niet. En we krijgen regelmatig dat nieuw Israëlitisch weekblad, en om de andere keer staat er wel weer iets in over dit onderwerp. Wat is dat nou eigenlijk, de Joodse identiteit? Wat maakt iemand tot Jood en wat maakt iemand dan weer niet tot Jood? Enzovoort. Dat is een moeilijke zaak. Maar in elk geval, als ze religieus zijn, maakt hun religie hen tot Joden. Dat is het. En als dat diezelfde religie, of dat geloof, of hoe we het voor de keer maar noemen, dan ook voor de heidenen is, ja, waar blijft dan het onderscheid tussen Jood en heiden? Want men vindt dat het wel in stand gehouden moet worden. Hoewel men niet weet wat het is, moet het wel in stand gehouden worden. Dat maakt het allemaal tamelijk ongrijpbaar. Maar wat er gebeurt, is dat heidenen tot geloof komen, zelfs met grote nadruk. En de apostel Paulus citeert ook met grote nadruk uit Jesaja 42 en 49, daar in Antiochië in Handelingen 13, vers 47, en hij zegt, nou ja, wat er nu gebeurt is van oudsher aangekondigd, dat namelijk de zaligheid, het evangelie, of wat het maar is, het licht, heet het eigenlijk daar, zou gaan tot aan de einde der aarde, licht der heidenen, enzovoort. Paulus stelt dus vast dat het niet onbijbels is, integendeel, dat heidenen tot geloof komen. Maar het was niet zijn doelgroep. U weet wat een doelgroep is? Wist ik ook niet, maar dat heb ik me laten uitleggen door door zo'n public relations man, hè, zo'n marketing, hoe heet het die jongens? Marketeers, zeiden ze tegenwoordig, geloof ik. En maar vooruit. Een doelgroep. De doelgroep was de Joden, maar in de praktijk kwam de handel ergens anders terecht, als je het zo moet zeggen, in die termen. De heidenen hadden interesse en de Joden niet meer. Sterker nog, die werden met nijdigheid vervuld. wil niks lelijk zeggen, maar daar hebben ze in de Bijbel aanleg voor. Ja, dat is zo. Nou goed. Dan worden ze jaloers. Als zij het krijgen, willen wij het niet eens meer. Dat is het eigenlijk, hè. En Paulus zegt in Romeinen, hij zegt, maar dat is nou net de bedoeling dat wij hen tot jaloersheid verwekken, opdat althans enige uit hen zouden behouden worden. Wel, hoe dat ook zij, wat er gebeurd is, er komen heidenen tot geloof. Daar horen ze van in Jeruzalem, de moedergemeente heet zoiets, hè. Daar horen ze van in Jeruzalem. De gelovigen daar die min of meer onder leiding stonden, als je dat zo mag zeggen, van Jacobus, de broeder des Heren, heet dat. Maar dat was een gemeente van christenen ongetwijfeld. Zij geloofden dat Jezus de Christus was, de Messias was enzovoort. Maar zij leefden in de praktijk gewoon volgens de Joodse gebruiken. Dan zegt u, ja, maar dat kan toch niet? Dan zeggen ja, dat kan heel goed, want wij als christenen zijn vrij. Als wij het loofhuttenfeest willen vieren, of ons willen laten besnijden, dan kan dat. En ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Staat in dat verband in Romeinen 14. Dat mag je zelf weten. Daar is geen tucht over of zo. Dat wordt niet van hogerhand bepaald. Niet door de kerkenraad of zoiets. Zoiets bestaat trouwens in heel de Bijbel niet onder ons gezegd, maar vooruit. Dat is vrij. Hoe men leven wil, moet men zelf weten. En de eigen verantwoordelijkheid. Niet dat het niet uitmaakt, maar men draagt individueel de verantwoordelijkheid. En niemand anders. En wij zullen ook individueel daarvoor verantwoording moeten afleggen voor de rechterstoel van Christus. Dat wil zeggen, het is niet onbelangrijk, maar het wordt hier op aarde wordt het niet door anderen beheerst. Dat mochten ze. Het probleem was echter dat het was daar gebruikelijk. Zij leefden nu eenmaal zo en toen kwamen de problemen, want ze hoorden dat heidenen tot geloof kwamen en vonden toen dat die heidenen ook onder hun wet, onder de Joodse wet of hoe ze het maar noemden, geplaatst moesten worden. Dat wil zeggen, ze moesten besneden worden, heet het dan. Maar de term besnijdenis en besneden worden wordt in de Bijbel gebruikt ter aanduiding van heel de Joodse wijze van leven, de Joodse wet. Het heet gewoon de besnijding of de besnijdenis. Omdat de besnijdenis geacht wordt het meest kenmerkende te zijn van het Jodendom. Soms denk ik dat misschien de Joodse identiteit daaruit bestaat. Maar ik weet dat er ook in onze dagen heel wat zijn die zich Joden noemen. Die denken dat ze Joden zijn, om wat voor reden dan ook, en niet besneden zijn. Maar dat valt niet zo op om voor de hand liggende redenen. Je komt ermee weg, zal ik maar zeggen. Behalve in de sauna, broeder. Ja, dat. Nou goed. Kan dat nog net? Kan nog net, hè? Goed. Nou, dan lees ik Handelingen 15, vers 1. Waar staat: en sommigen die afgekomen waren van Judea, want het verhaal speelt zich oorspronkelijk af in dat Antiochieën. Er zijn twee Antiochieën. Maar dat Antiochieën waarvanuit Paulus en Barnabas waren uitgezonden op zendingsreis. Hè? Daar waren ze inmiddels weer terug aan het einde van Handelingen 14. En toen kregen ze daar bezoek van broederen die van Judea afkwamen, namelijk van Jeruzalem, dan wel van Jacobus. Want zo heet het in Galaten 2 is dat, meen ik. Daar staat dat ze van Jacobus kwamen. Maar dat is het, hè? Uit Jeruzalem kwamen ze. En die leerden de broederen zeggende: indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. Als er dan geen kleine wederstand, een komische uitdrukking, soms denk ik dat een Engelsman het geschreven heeft of vertaald, maar vooruit, hè. Een zachte uitdrukking zal ik maar zeggen. Understatement heet zo'n ding, hè, in het Engels dus, want die hebben het uitgevonden min of meer. Als er dan geen kleine en dus een heel grote tegenstand en twisting geschieden bij Paulus en Barnabas tegen hen, zo hebben zij geordineerd dat Paulus en Barnabas en enige andere uit hen zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem over deze vraag. Dat wil zeggen, Paulus en Barnabas waren het hier niet mee eens dat die heidenen besneden moesten worden. En toen werd er gezegd, nou dan moeten jullie maar meekomen naar Jeruzalem, dan zoeken we het daar uit. Alsof dat van hogerhand bepaald zou kunnen worden. Wij lezen later in de Galatenbrief iets nauwkeuriger hoe het zat. Want in Handelingen 15 vers 2 staat, zo hebben zij geordineerd, dat is een sterke term, hè, hebben zij geordineerd dat Paulus en Barnabas en enige anderen zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem over deze vraag. Zo van, dat gaan we daar regelen. En Paulus en Barnabas kregen die opdracht. Maar in Galaten 2 zegt Paulus in vers 1... Daarna ben ik na 14 jaren wederom naar Jeruzalem opgegaan. Dat was al 14 jaren sinds de bekering namelijk. Toen ging ik voor het eerst weer naar Jeruzalem. Met Barnabas, ook Titus meegenomen hebbende. Dat is dus een van die enige anderen uit hen, uit Handelingen 15 vers 2. Dat was Titus. En Paulus zegt dan, en ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen en zo verder. En dat gaat over diezelfde gebeurtenis. Daar is geen twijfel over. Het gaat over die gebeurtenis in Handelingen 15. Maar Paulus zegt hier, ik ging op door een openbaring. Dat wil zeggen, er werd verordineerd dat ze naar Jeruzalem moesten, maar Paulus zou het niet gedaan hebben. Zou zich niets van aangetrokken hebben. Dat weten wij ook zeker, dat ga ik nou niet doen, maar u zou dan Galaten 1 moeten lezen, waar de apostel zegt, toen ik tot geloof kwam, toen ik door de Heer gegrepen werd op de weg naar Damascus, ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Vers 16 en vers 17, ik ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren. Hij zegt, in plaats daarvan heb ik wat anders gedaan. Hij is er een beetje aarzelend over, maar hij zegt, in plaats daarvan ging ik naar Arabië. Wat denkt u dat hij daar ging doen op vakantie? Nee? Hij ging te raden bij de geest. Is de geest dan in Arabië? Nou, het is niet zo'n domme gedachte, want een paar hoofdstukken verder in hoofdstuk 4 staat dat daar de berg Sinaï is. En die twee teksten tel je bij elkaar op. Dan weet je dat Paulus dus gewoon op de Sinaï is gaan kijken om te zien wat Mozes daar gezien heeft. Of dat in het lichaam was of uit het lichaam. Dat weet ik niet, maar dat wist hij ook niet. Dus dat laten we dan maar zo. Maar hij heeft gezien wat Mozes gezien heeft. En dat nieuwe verbond namelijk, heeft hij gezien. Waarvan Mozes afbeeldingen moest maken, illustraties in de vorm van de wettische eredienst, om zo te zeggen. De dienst in de tabernakel en de tempel later en wat dies meer zei. Dat laat ik verder maar liggen. Maar Paulus dacht van, nou, als ik het niet begrepen heb en ik heb de prediking van die apostelen in Jeruzalem ook niet begrepen, dan moet ik het zelf maar zien te redden. Dan ga ik bij de geest te raden. En wat hij concreet gedaan heeft, is terug naar de oorsprong. Dat wil zeggen, terug naar de berg Sinaï. Daar is de wet begonnen. De wet die hij diende, enzovoorts. Om erachter te komen hoe het zat. Misschien heeft de Heer wel gezegd dat hij daar naartoe moest gaan. Dat weten wij niet, dat zegt hij hier ook niet. Maar het is wel gebeurd. En Jeruzalem heeft hij zich niets van aangetrokken. En in Galaten 1 zegt hij dat ook, want hij zegt in vers 11 dat het evangelie dat hij bekend maakt is niet naar de mens. Ik heb het ook niet, vers 12, van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Met andere woorden, Paulus voelde zich op geen enkele wijze gebonden aan de 12 apostelen, aan degenen die in Jeruzalem waren of waar ze dan maar waren. Dat doet er nou ook verder niet toe. Hij was zelfstandig, de Heer had hem gegrepen, de Heer had hem onderwezen, de Heer had hem het een en ander geopenbaard. Waarom moest hij naar Jeruzalem om verantwoording af te leggen of om zich onder een eventuele kerkelijke tucht te laten plaatsen of zoiets? Want het gaat niet om de levende kerkzuster, het gaat om de leer van God zelf. Dat is altijd het oude dilemma geweest, hè? Men stelt de leer van de kerk boven wat de Bijbel leert. Tot in onze dagen, ook in de evangelische kring inmiddels. Het is maar dat het even tot u doordringt wat de situatie is. Niettemin, Paulus ging naar Jeruzalem en Barnabas en Titus mee en dat soort dingen. Ze werden uitgeleid, ik ben terug in Handelingen 15 vers 3. Zij kwamen te Jeruzalem en ze spraken over wat grote dingen God met hen gedaan had. Vers 4. En toen gebeurde het, hè? Vers 5. Maar, zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de secte der Farizeeën die gelovig zijn geworden. Soms denk ik, eens een Farizeeër, altijd een Farizeeër. Maar ik geloof dat de originele uitdrukking iets anders was. Maar vooruit maar weer, hè. Zeggende dat men hen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. Als u het mij vraagt, zijn het niet eens twee dingen, maar het is één ding, alles bij elkaar, hè. Besnijden en dienovereenkomstig, men zou onder de wet van Mozes moeten leven. Bedoeld is ongetwijfeld de Joodse wet, en dat is niet helemaal hetzelfde als de wet van Mozes. Zelfs lang niet hetzelfde, maar vooruit. Daar gaat het nu ook niet om. Hier ontstaat de discussie dan. En dan staat er, en de apostelen, namelijk de ouderlingen, vergaderden tezamen om op deze zaak te letten. Ze gingen er met elkaar over spreken, hoe het nou zit. En u begrijpt het, er kwam weer grote twisting. Die was er eerder al in Antiochië en nu komt die in Jeruzalem. Want de vraag naar of wij al of niet onder de wet moeten leven, brengt altijd twisting, grote twisting met zich mee. Omdat het in wezen gaat over de vraag, moeten wij religieus worden of niet? Moeten wij onder de tucht geplaatst worden? Onder de wet, met toezichthouders en alles, weet u wel. En een inquisitie, als het even kan. Of niet? Nou goed. Als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zei tot hen, mannenbroeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft. Mij staat schuin gedrukt, maar het krijgt geen klemtoon, want het staat er helemaal niet, hè? Dat wordt nog even uitgesteld. Dat God van over lange tijd onder ons verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond. En door het uitstel van dat woord mij, krijgt het dus alsnog klemtoon. Uit mijn mond. Met grote nadruk zegt Petrus dat, hè? Dat gij weet. Het is niet onbekend. Gij weet dat God van over lange tijd onder ons verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond. Hij bouwt de spanning op. Door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Wat Peter zegt is, nou ja, dat kan er wel wezen dat die Paulus, dat er daardoor problemen ontstaan. Doordat het evangelie via zijn mond bij de heidenen terechtkomt. Maar als het een principiële kwestie is, dan gaat het niet over Paulus, maar gaat het over mij. Want ik ben daar verantwoordelijk voor. Van Gods wegen, daartoe verkoren. Dat is een misverstand dat in onze dagen nog bestaat in sommige kringen. Dat men zegt, ja, maar Paulus is toch degene die de evangelie naar de heidenen bracht. Mijn antwoord daarop is laconiek, wie dan niet? Met andere woorden, daar heb je niks mee beweerd, niks mee gezegd. Dat is vanzelf, dat deden ze allemaal. Dus het valt niet te ontkennen, maar de vraag is niet wie naar de heidenen bracht. De vraag is wie voor het eerst en tamelijk officieel die drempel overging en dus het woord, het evangelie predikte, voor het eerst aan de heidenen. En daar hoeft geen twijfel over te bestaan. Dat was niet Paulus, dat was Petrus. En dit was de voorgaande hoofdstukken, voor hoofdstuk 13 namelijk. Voor die eerste zendingsreis van Paulus, want daar zijn we in hoofdstuk 11 en 10, daar begint het verhaal, 10 en 11. Waar Petrus via een visioen enzovoorts naar Cornelius moest. En waar Cornelius via een visioen weer Petrus liet halen enzovoort. Het is van alle kanten van Gods wegen geregeld. En het was een hoge drempel. En daarom moest Petrus leren hoe dat zat, weet je wel, met dat laken en met al die onreine, al dat onreine voedsel, zal ik maar zeggen, daarin. En hij moest leren dat het niet te min rein was. Laken is trouwens officieel linnen, plechtig linnen is het eigenlijk, maar goed, dat doet er niet toe. En linnen is een beeld van het nieuwe verbond, van priesterschap en al wat daarin is, wordt daardoor dus geheiligd, dat is eigenlijk het idee. En meer zeg ik hem er nou maar niet van. Maar tot Petrus werd gezegd, slacht en eet. En als Jood mocht hij dat niet. Hoe het verder afgelopen is, weet ik niet. Het was trouwens maar een droom, dus vooruit. Dat is een visioen, dus laat maar zitten. Maar daarna werd er gebeld aan de deur, want het is een spannend verhaal, weet je wel. Hij wordt wakker van de bel, zal ik maar zeggen. En of je maar even naar Cornelius wil komen in Caesarea, een paar kilometer verderop aan de kust. Aan de einden der aarde. Aan de landen bij de zee. Caesarea, genoemd naar de keizer van het wereldrijk, zal ik maar zeggen. Symboliek natuurlijk, wat er meteen meekomt. En hij moest wel. En of hij het leuk vond, weet ik niet. Maar achteraf doet hij zelf nog een keer extra verslag daarvan. Daarom duurde twee hoofdstukken dat hele verhaal. Doet hij nog een keer verslag ervan. En dan zei hij, ja, ik kon er ook niks aan doen. Toen was ik aan het preken en toen ineens, voordat ik maar aan de uitnodiging toe was, kwamen die mensen tot geloof en begonnen in tongen te spreken. Ze ontvingen de Heilige Geest, net als ook wij. En toen vroegen ze ook nog of ze gedoopt konden worden. Hij zegt, ja, dat kan ik dan ook niet tegenhouden. Dat moest ik wel doen. Lees het maar na, zo staat het er. In hoofdstuk 11. En toen, bij die gelegenheid, gebeurde wat Baronius beschreef, de Roomse kardinaal, in zijn kerkelijke annalen, het grootste kerkgeschiedenisboek wat er maar bestaat. En hij zei, Petrus heeft de deur voor het evangelie naar de heidenen opengezet en Paulus is daarna door de deur gegaan. Eveneens vertrokken van Caesarea trouwens. Het vervolg op het verhaal is dus bij Paulus, vanuit Caesarea en dan naar, we gingen ze naartoe, naar Cyprus en zo verder, hè. Hoe dat ook precies zij, doet er niet toe, maar het gaat erom dat Petrus zegt, dat is mijn verantwoordelijkheid dat het evangelie naar de heidenen ging. Zo is het gegaan. Dat was in overeenstemming bovendien met het plan Gods. Het was tevoren verordineerd, want als het verordineerd is, is het altijd tevoren verordineerd, hè. Nou goed, dat u het weet. Mocht u nou nog vragen, maar hoe zat het dan met Paulus? Wat is dan het bijzondere van Paulus? Nou, het antwoord is niet dat hij het evangelie bracht aan de heidenen, maar dat hij zelf een heiden was. Ik heb het wel eens vaker uitgelegd, ik kan het nou niet doen, maar de uitdrukking apostel der heidenen betekent niet dat hij als apostel het evangelie naar de heidenen bracht, maar dat hij zelf als heiden het evangelie predikte. De apostel uit de heidenen, niet zozeer na de heidenen, maar uit de heidenen, en dus predikte hij in de eerste plaats aan de Joden. Dus wat hij ook deed op die eerste zendingsreis, en hij is het altijd blijven doen. Een heidense apostel. En daarmee is een beeld van onze hele bedeling, waarin de zaligheid en dus het woord van God is toebetrouwd aan een heidens volk, dat het volk Gods is, dat zijn wij. De gemeente. Huis en pilaar en vastigheid der waarheid, en hoe dat maar heten mag. Een tempel waarin het woord Gods bewaard wordt. Dat is niet het Joodse volk in onze dagen, wij zijn dat. Wij zijn de besnijding. Nou ja, goed, wij die niet op het vlees vertrouwen, enzovoort. Maar goed, ik heb geen tijd nu om al die andere schriftplaatsen daarbij aan te halen. Neem ook aan dat het allemaal redelijk bekend is, dus ik ga verder. Petrus zegt, het is mijn verantwoordelijkheid. En zegt hij, vers 8, God, de kenner der harten, want het gaat natuurlijk toch niet om het uitwendige, maar het inwendige. God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest, gelijk als ook ons. Niet maar hun gevende de Heilige Geest, maar hun gevende de Heilige Geest op dezelfde manier als ook aan ons. Dat wil zeggen, gepaard gaande met het teken van het spreken in tongen. Men lezen Handelingen 11. Maar het was al aangehaald, Handelingen 10, Handelingen 11. En dus zegt hij, vers 9, God heeft dus geen onderscheid gemaakt tussen ons, Joden, en hen, heidenen. Gereinigd hebbende hun harten, God heeft hun harten gereinigd door het geloof. En daarbij is geen onderscheid tussen Jood en heiden. Later lezen we dat tamelijk weerstellig in de eerste hoofdstukken vooral van de Romeinenbrief en vele malen. Maar voor het eerst denk ik in Romeinen 1 vers 16, 17, 18 waar Paulus zegt, evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Zowel Jood als heiden. Grieken, barbaren, zei Paulus, ben ik een schuldenaar, zoals de Skieten. Zegt hij, moet ik het evangelie prediken. Maakt niks uit, er is geen onderscheid. En als u vraagt, maar dat is in de gemeente misschien zo. Maar dan zeg ik, nee, in de gemeente is geen onderscheid tussen Jood en heiden. Ik weiger ook hardnekkig rekening te houden met de term Messiaanse Joden. Ik weet wat ermee bedoeld wordt, maar van oudsher heten die mensen gewoon christenen, omdat ze geloven in de Heer Jezus Christus. Dat is in de Bijbel zo en ik hou me daar maar liever aan. In de gemeente is geen onderscheid tussen Jood, nog Griek, slaaf, nog vrije enzovoorts. En buiten de gemeente, wel, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden onniet gerechtvaardigd uit zijn genade, uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is en zoals in de inleiding gezegd is, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Het onderscheid tussen Jood en Heiden in onze dagen bestaat niet. Maakt niks uit. En dat is wat Petrus zegt. Hij heeft al wat geleerd. Hij zegt, God heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen. Gereinigd hebbende hun harten, de inwendige mens, wet houdt zich bezig met de uitwendige mens. Gereinigd hebbende hun harten door het geloof. En dat gezegd zijnde, vers 10, nu, dan. Volgens sommigen is nu het tegenovergestelde van dan. Maar hier niet, hier heeft het alle twee dezelfde emfatische betekenis, zeg je dan, als het over taal gaat. Dezelfde samenvattende betekenis, nu dan. Dat wil zeggen, na al het voorafgaande, na wat gezegd is, samenvattend, wat is hieruit de conclusie? Of wat is hier op uw antwoord? Hè? Dan zegt hij, nu dan. En dan doet hij het toch op Joodse wijze, hij doet het vragenderwijs, in plaats van stellenderwijs, hè. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk, de wet namelijk, op de hals, de nek, der discipelen, der gelovigen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij, Joden, hebben kunnen dragen. En elders wordt het leerstellig uiteengezet, namelijk, niemand kan de wet doen. De wet zegt, doe dit en gij zult leven. En wie één wetsartikel overtreedt, is een overtreder van de hele wet. Niemand kan zich daaraan houden. Dat kan niet, omdat een mens een zondaar is per definitie. En Petrus zegt het hier dus ook. Hij zegt, nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Met andere woorden, dat moeten wij niet doen en we moeten ook niet eisen dat die heidenen onder die wet gaan leven, want wij Joden kunnen het eigenlijk ook niet. En ieder die enigszins bekend is met het Joodse leven, zullen we zeggen, het rijke Joodse leven, weet dat er dat onder de Joden er altijd om gaat, juist onder de orthodoxen, hoe kom ik onder de regels uit? Ik heb er nogal wat leuke voorbeelden van bij de hand, want ze zijn altijd leuk. Wat voor trucs heeft men bedacht om toch een broodje met ham te eten? We zullen het er niet over hebben. Dat is niet goed, het maakt de mens tot een huichelaar. Een fariseer heet dat dan, hè? Dat weet u. Nou goed, dat was de vraag, wat verzoekt gij God? En dan stelling, vers 11, nu draait hij het om en daar gaat het om, hè? Maar wij uit de Joden, wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden. Niet, wij geloven door de wet van Mozes zalig te worden, of naar de wijze van Mozes uit vers 1, of de wet van Mozes uit vers 5, maar tegenovergestelde. Het gaat om een dubbele tegenstelling. Niet door wet, maar door genade, niet door Mozes, maar door Jezus Christus. Johannes zegt het nog korter, zegt de wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Johannes 1. Nog een keer, vers 11. Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden. En let op wat er nu komt, hè. Op zulke wijze als ook zij. En de man draait dus de normen om. Moet u vooral niet ontgaan, want dat is de kern eigenlijk van de uiteenzetting. Hij zegt, nee, het is niet zo dat de heidenen moeten zalig worden zoals wij. Dat wil zeggen, wij waren onder de wet en we komen tot geloof en daarna houden we netjes vast aan de wet. Hij zegt, het is andersom. De heidenen zijn de norm. De heidenen, zegt Paulus, die de wet niet hebben, dat maakt hen tot heidenen, ze hebben de wet niet. Romeinen, waar het staat, hè? Romeinen 2. En Petrus zegt, die heidenen hebben de wet niet. Ze komen tot geloof en waarom zouden ze nou ineens onder die wet geplaatst moeten worden? Het is andersom. Wij die onder de wet leven, worden zalig niet door de wet, maar door geloof in de Heer Jezus Christus. En dus op dezelfde wijze als ook zij. Wet speelt daar geen enkele rol in. Niet in het minst, helemaal niets. Kan trouwens ook niet, want de wet is officieel, leerstellig wordt het ook uiteengezet, de wet is officieel beëindigd door de dood van de Heer Jezus. Het heeft niks te maken met over wie het gaat en voor wie het bestemd is, doet er weinig toe. Waar het staat, doet het ook niet toe. Aan wie het geschreven is, doet er ook niet toe. Het is gewoon het historische feit. Aan wie je dat ook bekend maakt en door wie het ook bekend gemaakt wordt, maakt allemaal niks uit. De wet is beëindigd door de dood van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, iedereen die nu onder de Mosaïsche wet leeft, of wat er voor door moet gaan, de rudimenten daarvan, doet dat in strijd met de wet. Daarom zegt Paulus in Galaten, dat was een stukje verder in dat hoofdstuk, Galaten 2, ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Het is een overeenstemming met de wet dat ik niet meer onder de wet ben, want volgens de wet ben ik dood. Volgens de wet is één voor mij gestorven en dus ben ik gestorven. En wie gestorven is, is niet onder de wet. Want, maar daar hadden we het een vorige keer over, de wet heerst zo lange tijd als de mens leeft. Als de mens gestorven is, is hij niet meer onder de wet. En de hele mensheid wordt geacht dood te zijn, omdat één voor allen gestorven is. Men leest ook Efeze 2, de eerste verzen. En dus is er niemand onder de wet. Maar als je denkt, ik voel me er wel happy bij die wijze van leven. Wel, je leeft uit genade, het mag. Of het verstandig is, of het tot eer van God is, of je ervoor beloond zult worden, ja, dat is een heel andere vraag. Daar gaat het hier niet over. Maar Peter zegt, de norm is niet de Joden, maar de norm is in de heidenen. Wij als Joden worden op gelijke wijze zalig als ook zij. Toen waren ze stil. Vers 12. En al de menigte zweeg stil. Daar hadden ze geen weerwoord op, want er valt ook niks tegen in te brengen. Uiteraard. En toen zeiden ze, weet je wat, laten we Paulus en Barnabas maar hun lichtbeelden laten vertonen. Of hun video's die ze opgenomen hebben op het zendingsveld. Want zo hoort dat, zoals u weet, hè. Nou, ik stel me zo voor hoe dat gaat. Ik heb het vaak meegemaakt. Zendelingen komen in Nederland terug en komen overal vertellen hoe het was en hoe het gaat. Dat was altijd met dia's altijd, hè. Nou goed, ik weet niet of ze dat nog doen tegenwoordig, maar dat was wel interessant. En zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En nadat deze zwegen, want het is ook een keer afgelopen, antwoordde Jacobus, zeggende, en dan krijgen we de uitspraken van Jacobus. Wie die Jacobus is, dat is hier en daar omstreden. Maar voor zover wij weten is het gewoon de broeder des Heren. Dezelfde die ook de Jacobusbrief geschreven heeft. Dat is niet een van de apostelen, niet een van de twaalven, maar een die daarbuiten was, een van de broers van de Heer Jezus. Die broers die ongelovig waren tot aan de kruisiging van de Heer Jezus aan toe. Ze zijn kennelijk daarna tot geloof gekomen. En de Heer is kennelijk ook aan deze Jacobus verschenen na zijn opstanding, specifiek. Want het staat in 1 Korinthe 15. Dat verwacht je niet, maar het staat daar, 1 Korinthe 15. En dat het daar staat alsnog is omdat als er iemand hem zou kunnen herkennen, zou het toch zijn bloedeigen oudste broer geweest zijn. En u begrijpt ook dat in Rooms-Katholieke kring dit moeilijk ligt. Want die hebben Maria als maagd bewaard. En dat is wat lastig dan als ze daarna toch nog ook andere kinderen gekregen zou hebben. Dus de Heer Jezus heeft dan geen broers. Maar omdat het in de Bijbel toch weer zo duidelijk is, heeft men in die kring alsnog uitgevonden, dat is plan B, dat... Nee, dat is zo. Dat is historisch aantoonbaar. Heeft men alsnog uitgevonden dat Jozef eerder getrouwd geweest was en uit dat huwelijk stammen dan Jacobus, Judas, hoe heette ze, Jozes, Simon, geloof ik ook nog, en de dochter Salome, zo heette ze. Hè? Dat weten we uit de Bijbel. Maar officieel zijn gewoon broers en een zus van de Heer Jezus. En die brieven van Jacobus en van Judas zijn brieven van twee van die broers van de Heer Jezus. Niet van de 12 apostelen. Maar dit is Jacobus, de broeder des Heren. Daarmee is ook verklaard trouwens, hoe het ineens zo kan, dat deze Jacobus kennelijk nog zoveel gezag heeft. Het meeste gezag heeft eigenlijk van allemaal in Jeruzalem onder de gelovigen. Voor zover het namelijk gaat om het koninkrijk van de Messias, en die zou een koninkrijk hebben, is bij afwezigheid van de koning, dan wel de prins, hoe je dat maar noemt, is uiteraard de vraag wie hem vervangt. En dat is uiteraard de volgende in de erfopvolging van de troon. Dat zou Jacobus geweest zijn. En dat geeft hem dus gezag. Hij was een gelovige en hij was uit de koninklijke familie. Bovendien, men zal hem ook aangeduid hebben als zoon van David, voor zover dat de plechtige eretitel is. Ik bedoel, van de adellijke titel, zoon van David, droeg de Heer Jezus hem. Eerst Jozef in Matthäus 1, daarna de Heer Jezus, Jezus gij zoon David. En nadat hij was overleden en blijkbaar verdwenen, wordt dus ook voor ongelovigen automatisch Jacobus de zoon van David en de erfgenaam van de troon. Het geeft hem nogal wat gezag. Nou, die Jacobus, die zegt, mannenbroeders, hoort mij, zal ik jullie eens wat vertellen. En dan begint hij de geschiedenis op te halen. Ik vind hem prachtig. Want dan zegt hij, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Ik heb ook jarenlang, moet ik eerlijk zeggen, op het verkeerde been gestaan. Ik denk, Simeon zal wel gewoon Simon zijn en dat zal wel weer Petrus zijn. En daarna zoek je of het een beetje klopt en een beetje klopt het, maar vooruit. Maar het is niet zo. De Simeon waar de man het over heeft, is de Simeon die wij in deze tijd van het jaar alsnog weer leren kennen. Die man met die profetie, weet u wel, toen de Heer Jezus als baby in de tempel gewijd werd als eerstgeborene aan de Heere, om zo te zeggen. Toen was Simeon daar in de tempel, geleid door de geest, en hij zag het kind, nam het in zijn armen en hij begon het een en ander te vertellen. Hij sprak een profetie uit. Die Simeon. U vraagt, wie zou dat nou weten, of dat het zo was? Dan zeg ik, nou, dat zal wel opgetekend zijn in de familie aanhalen. En als iemand het wist, was het dus Jacobus. Ik heb me vroeger altijd afgevraagd hoe Lucas het wist over die Simeon enzovoorts. Nu weet ik het. Hij heeft het gehoord van Jacobus. En diezelfde Lucas schrijft trouwens dit verslag in Handelingen 15. En zo zit het in elkaar, want de geschiedenis komt uit Lucas. Lucas 2, waar de man een merkwaardige uitspraak doet. Simeon, inderdaad. In Lucas 2, vers 28, zo nam hij het kinderken Jezus in zijn armen en loofde God en zei, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want de Heer had hem dat beloofd. Vers 30, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt, een zaligheid die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. In mijn Bijbel staan er nogal wat tekstverwijzingen onder. Psalm 98, Jesaja 52, Jesaja 42 en 49. Heb je dat? Jesaja 42 en 49, in beide gevallen vers 6. Maar dat zijn die teksten die door Paulus in dat andere Antiochieën in Klein-Azië werden aangehaald in Handelingen 13, toen hij zei, God heeft ons gesteld tot licht der heidenen om zijn getuige te zijn tot het einde der aarde. En hij deed het er niet om, maar het verhaal is weer rond, hè? Dat wil zeggen, de zaligheid zou naar de heidenen gaan. Op grond van onder andere Jesaja 42 en 49. En Paulus zegt het in Handelingen 13, maar Simeon zegt het hier al. Want de psalmisten zeiden het en Jesaja zei het. Maar goed, Simeon zegt dus een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Maar let nou op, Kijk, ons valt het niet op, want we denken, nou ja, er is niks mis. Bovendien, we kennen die term van kinds af aan, hebben we elk jaar bij kerstfeest die teksten horen voorlezen. Nou ja, misschien niet elk jaar, maar je kent die woorden, hè. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede en zo. Het zal wel berijmd zijn geworden, ook zal wel een lied van zijn, dat weet ik zo gauw niet uit het hoofd. Maar goed, dus valt ons niks op, maar wat ons toch zou moeten opvallen is vers 33, het volgende vers. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En dan breekt je klomp. Hoezo verwonderden ze zich daarover? Wij hebben als kind op school altijd geleerd dat Jozef en Maria, dat waren gelovigen uit de Joden, die verwachten de komst van de Messias. Nou, wat verwachten ze dan? Nou, wat ze verwachten was een zaligheid die bestemd was voor Israël, voor alle volken. Onder het motto, in u en in uw zaad na u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Of onder het motto van Jesaja 42 en 49, licht der heidenen tot aan het uiterste der aarde, over de Messias. Wat begrepen ze daar dan niet aan? Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. De enige verwondering kan maar zijn om de volgorde waarin Simeon dit verhaalt. Want de normale gang van zaken is dat de Messias komt, die zou zijn koninkrijk oprichten over zijn volk. Dat wil zeggen over Juda, maar via Juda over heel Israël. En vanuit Israël zou dat koninkrijk gebouwd worden over alle volkeren. Zo staat het expliciet talloze malen in het Oude Testament. En Simeon haalt dat allemaal wel aan, maar verwisselt de volgorde en zegt een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En het had moeten zijn een licht tot de heerlijkheid van uw volk Israël en via Israël tot verlichting der heidenen, want het woord God zou per definitie door Israël en dus via Israël gebracht worden naar de heidenen. Israël is immers het uitverkoren volk, het koninklijk priesterlijke volk dat verantwoordelijk is voor het ontvangen, het bewaren en prediken van het woord van God. Dus eerst naar Israël, dan naar de volkeren. En u en ik weten dat dat ook zo is, want zo zal het in de toekomst alsnog gaan, in de wederkomst van Christus. Wanneer de zaligheid eerst komt in Jeruzalem, dat wil zeggen bij het Joodse volk, nog in de 70ste week van Daniel eigenlijk, daarna bij alle 12 stammen van Israël en via de 12 stammen van Israël zouden er 144.000 verzegelde dienstknechten van God gepredikt worden aan alle volkeren en dan komt het einde der eeuw. Om het eens snel te zeggen. Maar Simeon zegt het andersom. Een licht tot verlichting der heidenen en voor uw volk Israël. Waarmee de man dus spreekt over de situatie in onze tegenwoordige bedeling. En dus verwondert men zich erover, want als het wonderlijk is, gaat het over Gods werk in onze dagen. Als men niet begrijpt en zich afvraagt wat is het, dan is het een verborgenheid, dan begrijpt men het niet. En dus gaat het over onze bedeling, heel de Bijbel door. Er staat trouwens ook in Handelingen, ben ik weer terug, sla ik één bladzijde terug vanuit Handelingen 15, waar staat in vers 40 dat Paulus zegt in dat Antiochië in Klein-Azië, ziet dan toe dat over uw lieden niet komen geen gezegd is in de profeten, ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk dat gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Een wonderlijk werk. En zo staat het trouwens ook in Habakkuk 1 vers 5, waaruit dit letterlijk geciteerd is. Onder andere dan, en nu we hier toch zijn, onder vers 47, de uitspraak, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan de uiterste der aarde, daar vind je diezelfde twee versen uit Jesaja genoemd. Dat wil zeggen, wordt naar verwezen. Jesaja 42 en 49 vers 6. Zoek ze met opzet niet op, want dan kom ik te ver uit de lijn die hier in Handelingen 15 ontwikkeld wordt. Daar ga ik dus nu naar terug, Handelingen 15. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit die heidenen uiteraard, een volk aan te nemen voor zijn naam. Kijk even of het voor geen drukfout in die Bijbel staat. Voor zijn naam moet het zijn. En daarna zegt Jacobus, en hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is, na deze. En daar komt de klemtoon op. Na deze. Want eerst verzamelt God zich, of roept God zich een volk uit de heidenen. Na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is wederopbouwen. Kortom, ik zal dezelfde wederoprichten, opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heer die dit alles doet. En let op wat hij citeert uit Amos 9, vers 11 en 12. Na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel, het huis, de tent, de hut van David, het huis van David. Die vervallen is, zal het wat verbroken is wederopbouwen, ik zal dezelfde wederoprichten. Dat begint dus inderdaad met het Davidische koningshuis, waarbij de Heer zal wederkeren en zal zitten alsnog op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Het herstel van het Davidische koningshuis. Je moet niet aan een bouwwerk denken primair. Mag wel, want dan is het beeldspraak. Maar aan wat wij in Nederland ook noemen, het koningshuis. En dat is niet een paleis. Het is de familie. Jacobus zegt dat de profeet dit zegt. Na deze zal ik wederkeren, het huis van David wederopbouwen. Er zal voor weer iemand zitten op de troon van David. En die zou dat eeuwige koninkrijk hebben dat bestendig zou zijn en waarvan de stoel niet zou wankelen. 2 Samuel 7 enzovoorts. En het vervolg erop is, opdat de, want opdat duidt op een doel wat later komt, opdat de overblijvende mensen, degene die de grote verdrukking overleven, omdat ze gelovig geworden zijn, opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken, namelijk of en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is. Dat wil zeggen, hier staat duidelijk, eerst Israël en dan de heidenen. Terwijl Jacobus net gezegd had, nee, God verzamelt zich eerst de volk uit de heidenen. En daarmee is het heel groot gedeelte van het plan van God, zijn eeuwig voornemen, in een paar zinnen uitgedrukt. Namelijk, de Messias als zodanig is verschenen, of hoe je dat maar zegt. Hij is verordineerd, aangesteld, of hoe dat maar heet. En wat doet hij daarna? Wel, hij verzamelt eerst een volk uit de heidenen en daarna pas zal hij de vervallen hut van David wederoprichten. Dus eerst de heidenen en daarna zijn volk Israël, precies zoals Simeon het zei. Maar het is niet het enige, het is ook niet het eind van het verhaal. Want daarna gaat het verder, want pas in zijn wederkomst, na deze zal ik wederkeren enzovoort. Hè. Pas in zijn wederkomst komt die zaligheid bij Israël als volk officieel terecht. Door de bekering van de stammen van Israël letterlijk. En op aarde, in een volgende bedeling. En van daaruit gaat het alsnog. Je kunt dus zeggen opnieuw. Naar de heidenen. Wat zegt Jacobus allemaal? Hij vat het hele werk God samen. Is dat niet nogal veel? Dan zegt hij, ja, dat is ook nogal veel. Want hij voegt het eraan toe. Hij zegt, spreek de Heere die dit alles doet. En om daar klemtoon op te leggen, op dat alles, dat het veel is, voegt hij er nog aan toe, goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Dat wil zeggen, dit is niet anders dan de uitwerking van Gods eeuwig voornemen, zijn plan der eeuwen. Er zit niks toevalligs in, niks onvoorziens. Hij werkt het gewoon uit. Dit is de volgorde. Die zaligheid zal bij alle volkeren komen. Maar eerst bij Israël. Maar voordat het bij Israël komt, verzamelt hij zich eerst een volk uit de heidenen. Uit de heidenen voor zijn naam. Dat is wat hij zegt. En met deze uiteenzetting zijn we het onderwerp waar het eigenlijk over ging ontstegen. Het onderwerp was, moeten die gelovigen uit de heidenen onder de Joodse wet geplaatst worden? En u begrijpt, het antwoord is nee, dat wordt hier nou geregeld. Er worden, net als in het Oude Testament, ineens brieven overal naartoe gezonden enzovoort. Mededelingen gedaan, naar de hele wereld bij wijze van spreken, naar alle 127 gewesten. En hoe dat allemaal maar eten mag, bij wijze van spreken, over hoe dat zit. Nee, gelovigen worden niet onder de wet geplaatst. Oké, maar in de uiteenzetting ontstijgt men het probleem. Dat wil zeggen, het wordt veel hoger genormeerd. Wat er uiteindelijk gezegd wordt is dit. Ja, maar het gaat helemaal niet over wet al of niet. Waar het om gaat is dat in onze tegenwoordige bedeling het Joodse volk geen enkele rol van betekenis speelt. En wat het ook wezen mogen, wet of geen wet, daar gaat het niet over. Het is niet aan de orde. In onze dagen zijn de heidenen de norm. God doet een werk aan heidenen. Kunnen Joden daar dan ook deel aan hebben? Ja, duidelijk, dit zijn allemaal Joden die het zeggen. En die het uiteenzetten. Men zou tot geloof komen. Maar het is niet zo dat men daardoor wordt toegevoegd aan iets wat Joods is. Sterker nog, het is op geen enkele wijze Joods naar aardse maatstaven. Naar hogere normen kun je afvragen, maar wat moet je onder het begrip Jood verstaan? En dan zegt Paulus, nou ja, niet zij zijn Joden, wij zijn Joden. Niet zij die besneden zijn, maar wij die besneden zijn aan het hart zijn Joden. Waar de besnijdenis een beeld is van opstanding uit de dood, zijn wij besneden met de besnijdenis van Christus. Kortom, niet zij, maar wij zijn de besnijding die niet op het vlees vertrouwen, maar in de geest enzovoorts. Om maar eens een paar teksten te citeren die u misschien helemaal niet kent, maar dat doet er nou even niet toe. Hè? Waar het over gaat, is dat de heidenen de norm zijn. En God doet een werk onder de heidenen. Elke Jood die wil, kan eraan deel hebben, maar iedereen weet, de Joden zeker, weten dat als een Jood tot bekering komt, dan verliest hij daarmee zijn Joodse identiteit. En als men denkt dat het niet zo is, weet men dus net als de Joden zelf niet wat de Joodse identiteit is. Ik wil het nog een keer zeggen. Als een Jood tot geloof komt, verliest hij zijn Joodse identiteit. Waar men zegt dat dat niet het geval is, weet men dus niet wat de Joodse identiteit is. Nou goed, daar ga ik ook verder niet op in. Want als het toch geen rol van betekenis speelt, waarom zouden we het dan moeten definiëren? Maakt niks uit. Maar dit is de volgorde, hè? God doet dit werk en de heidenen zijn de norm. Niet de Joden. En dat is waar het in werkelijkheid over gaat. Zodat het niet sterker gezegd kan worden. En u ziet, het is niet een kwestie van tucht in de gemeente. Het gaat niet primair over hoe men zou moeten leven. Dat is wel de aanleiding. Maar het gevolg is dat op veel hoger niveau een uitspraak gedaan wordt. En er wordt gezegd, God doet niet een werk aan de Joden. Het werk dat God in onze dagen doet, is niet Joods. Het is heidens. Eigenlijk is het zo dat in het Oude Testament feitelijk nog veel sterker staat. Hè? Want Jacobus heeft het hier over heidenen. Maar als u het naleest in Amos 9, vers 11 en 12. En u legt het naast deze uitspraken van Jacobus. Hier zult u zien dat het feitelijk hetzelfde is. Door vertalingen ziet het er dan iets anders uit. Maar het is in principe hetzelfde. Maar je kunt je ook afvragen, maar wat is het verschil tussen die twee schriftplaatsen? En dan moet ik u zeggen, nou, het verschil tussen die twee is dat in Amos wordt specifiek eerst Edom genoemd. En in Handelingen 15 wordt Edom weggelaten. Jacobus vindt het niet nodig om ook Edom te noemen. Er staat in Amos namelijk dat hij zal de vervallen hut van David wederopbouwen. En zij zullen het overblijfsel van Edom erfelijk bezitten en al de heidenen over welke mijn naam is aangeroepen. En die uitdrukking van Edom wordt hier weggelaten. Het is meteen het overblijvende mensen, namelijk overblijfsel uit de heidenen. En de naam Edom mis je hier. En de reden daarvoor is heel eenvoudig. De naam Edom fungeert in ieder geval als aanduiding weliswaar van het volk der Edomieten, uiteraard. Maar de aardigheid is dat Edom geacht wordt het eerst geboorterecht te hebben onder de volkeren der aarde na Israël. En als Israël niet het volk is met de eerste geboorterecht, zal ik wel zeggen, als je Israël buiten beschouwing laat, staat Edom, naar menselijke maatstaven sowieso, staat Edom aan het hoofd van de volkeren. Want de vraag is altijd, maar wie is die erfgenaam van dat koningschap eigenlijk van Adam? Hoe vererft het zich? Bij wie komt het terecht en bij welk volk ben je dan? En dan kom je terecht bij Ismaël, niet bij Isaac. Die twee worden wel verwisseld van Gods wegen, maar naar menselijke maatstaven is Ismaël de eerstgeborene. En in een volgende generatie kom je terecht bij Esau, die wordt Edom genoemd. Waarschijnlijk omdat hij rood haar had, vooruit, rooie, Edom. Alleen de Heer draaide het om en zei de meerdere zal de mindere dienen, waarbij toch die woorden meerdere en mindere gehandhaafd worden, zodat Esau, Edom, de meerdere, zou Jacob de mindere dienen. Het wordt omgedraaid. Maar als de Heer niet had ingegrepen, zou Esau eerst geboorterecht hebben. In volgende generatie wordt de familie van Edom gekoppeld via huwelijken aan die van Ismaël. Dus die twee komen samen en zijn daarna in de geslachtslijn identiek. Daarna kom je nog een fase verder, want daarna kom je terecht bij het volk Israël. En op het moment dat het volk Israël tot stand komt bij de uittocht uit Egypte, komen zij Amalek tegen. Dat staat er dan, hè? Na de uittocht uit Egypte, Exodus 17. Toen kwam Amalek. Israël was net een volk geworden en we lopen ze tegen lijf Amalek. Maar Amalek is de kleinzoon van Esau. Dat wil zeggen, Amalek is die erfgenaam van Ismaël, Edom, Amalek. De eerstgeborene. Het staat er ook, want er staat Amalek is de eersteling van de volkeren der aarde, zegt Biliam ergens. Een eersteling betekent gewoon begoer, dat wil zeggen eerstgeborene. Amalek, niet Israël, Amalek is de eerstgeborene van de volkeren der aarde. Uit Edom. Enzovoorts. En zo gaat het verder heel de Bijbel door, want zegt de Bijbel, de Heer heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En wij verwachten dus inderdaad dat de koning van dat laatste wereldrijk, dat rijk, dat antichristelijke rijk, dat dat dus een Amalekiet is. Hè? Er zijn nogal wat schriftplaatsen die dat bevestigen, maar daar gaat het naartoe. Het is Edom, het is Amalek-smal, iets breder, het is uit het geslacht van Edom, nog iets breder, het is Ismaël, maar het is dezelfde. Hè? De lijn gaat van Ismaël, Esau of Edom, Amalek en dan het koningshuis van Amalek, Agag. Saul had hem zijn hoofd af moeten slaan, hij deed het niet, toen deed Samuel dat, maar het was al te laat, want hij had al nageslacht. De Joden zeggen dat hij nageslacht verwekt heeft in die ene nacht dat Saul hem had laten leven. Je moet het verhaal een beetje spannend maken, broeder. En maar waar komen ze nageslacht tegen? Daar moest ik het vanmorgen over hebben. Dat is namelijk Haman, der Joden tegenstander. De Agagiet. En ik verwacht dus dat die vorst uit de eindtijd regelrecht afstand van Haman. Misschien had hij dan toch meer dan 10 zonen. Of misschien had hij al kleinzonen toen zijn 10 zonen gedood werden. Dat weet ik allemaal niet. Maar het is die lijn. Maar het is de lijn naar aardse maatstaven van eerstgeborenen. En Edom, de naam van Edom, wordt in dat verband gebruikt ter aanduiding van heel de mensheid. Eigenlijk, als je dat meeleest, dan lees je dus dat de zaligheid van Israël is weggenomen en gegeven aan de heidenen. Het is bij Edom terechtgekomen op een of andere wijze. Niet hoogstpersoonlijk hoor, daar gaat het nou niet om, maar het zit daarachter. En soms denk ik, maar dat weet ik niet zeker, dat als Jacobus zegt in vers 17, opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken. Leg hem maar eens straks thuis, leg u maar eens naast de uitspraak in Amos 9. Dan zou het nog best eens kunnen wezen dat Jacobus de naam Edom voor de gelegenheid opvat als Adam. Want dat is hetzelfde. De uitspraak is alleen anders, maar het betekent hetzelfde. Adam betekent rood, Edom betekent rood. Het zijn dezelfde 3 letters in het Hebreeuws. Ik denk dat Jacobus Edom leest als Adam. En Adam wordt in het Oude Testament al vertaald. Met de mensen in het algemeen. Dus onthoud je, als je Edom in de Bijbel tegenkomt, denk dan niet maar alleen aan Edom of de Edomieten, maar denk meteen, ja, maar dat is de hele wereldbevolking. naar aardse maatstaven. En wat hier gezegd wordt, is dat daaruit een overblijfsel behouden wordt. Uit de volkeren. En dat is dan meteen ook de strekking natuurlijk van Amos 9. Hè? Opdat zij, het huis van David en daarmee het volk van David, het overblijfsel van Edom erfelijk bezitten en al de heidenen. In de toekomst is de volgorde dus gewoon Juda, alle 12 stammen van Israël en dan de volkeren. Beginnend bij Edom overigens. Maar in onze dagen ligt die andersom. Eerst naar de heidenen. En dan pas na de opname van de gemeente en de voltooiing van dit volk uit de heidenen. Dan krijgt het weer een Israëlitisch karakter. Of je dat Joods moet noemen, misschien wel. Maar dat komt dan omdat je Jeruzalem Joods noemt enzovoort. Maar u weet, daar is men het niet over eens, hè. Of Jeruzalem wel Joods is of niet. Maar in ieder geval, het is Israël. En daar in Jeruzalem moet die troon van David staan. Letterlijk. Dat zal gebeuren. En dan legt Israël de normen op aan de heidenen. In het koninkrijk zoals dat geopenbaard zal worden. Dat is niet de Mosaïsche wet overigens. Niet zo zonder meer. Er zijn onderdelen daarvan die ongetwijfeld in het koninkrijk zullen worden toegepast. Maar dan toch op heel andere wijze moet ik u erbij vertellen. Maar daar gaat het nou verder niet om. Waar het om gaat is dat het werk Gods in onze dagen niets, maar dan ook niets Joods heeft. En mocht u aan het eind van de uiteenzetting zeggen, ja, maar het is toch wel degelijk Israël, want het loopt toch via de 10 stammen, dan zeg ik, precies, maar de 10 stammen zijn niet Joods. Op geen manier. De 10 stammen kennen de Joodse wet niet, op geen manier. Judaïsme is uitgevonden onder de 2 stammen, het Joodse volk dus, in de Babylonische ballingschap, op zijn minst 100 jaar nadat de 10 stammen in Assyrische ballingschap waren verdwenen. 10 stammen hebben nooit enige Joodse aanleg of karakter gehad of wat dan ook. Ze hebben zich nooit aan de wet gehouden. Ze hadden ook niet Jeruzalem. Ze hebben nooit de feesten gevierd of wat het maar was. Ze kennen de Joodse wet niet. Ze kennen de wet van Mozes trouwens ook niet. Ze hebben hem nooit willen hebben. Daarom werden ze van Gods wegen verstrooid in de Assyrische ballingschap. Dat wil zeggen, zij zijn heidenen, worden onder de heidenen gerekend, zijn heidense volkeren enzovoorts. Hoe de Heer het doet, maakt verder niet uit. Het is in ieder geval niet via Juda. En het hele idee dat onze westerse cultuur een joods-christelijke zou zijn, ik moet u zeggen, dat is volstrekt onmogelijk. Misschien is het joods, misschien is het christelijk, maar joods-christelijk bestaat niet, want het zijn twee tegengestelde. Het christelijke is niet joods. Sterker nog, het christelijke kwam nadat het joodse terzijde was gesteld, beëindigd was van Gods wegen enzovoorts. En Joden en Christen hebben de eeuwen door op voet van oorlog met elkaar geleefd. Alleen moet erbij gezegd worden, van ons uit zijn zij beminden om der vaderen wil. Dat is Romeinen hoofdstuk 11. Maar zij zijn vijanden aangaande het evangelie. Dat heeft niks met elkaar gemeen. En als het wel wat met elkaar gemeen heeft, klopt er of iets niet aan het jodendom, maar in ieder geval ook niets aan dat zogenaamde christendom. En dat is in onze dagen het geval natuurlijk. Men heeft Christus losgelaten. Heeft alleen een soort humanisme overgehouden, want van oudsher heet dat humanisme. Dat is christendom zonder Christus. Maar om dat alsnog christendom te noemen in onze dagen, hetgeen hoogst gebruikelijk is overigens, dat is natuurlijk volstrekt ten onrechte. Het zijn twee totaal verschillende dingen die strijdig met elkaar zijn. En wat de Joden zullen leren in de toekomst, het Joodse volk ook, is dat het niet gaat om wet. Integendeel, men zou tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Men zou gereinigd worden, ook dan zalig worden, door de genade van de Heer Jezus Christus. En dan, net als wij nu, geplaatst worden onder dat nieuwe verbond. Want wat het judaïsme betreft, wat de Mosaïsche wet betreft, het heeft naar Bijbelse maatstaven zo'n 2000 jaar geleden volkomen afgedaan. God heeft er een eind aan gemaakt. We leven daar niet uit. En dus, zonder wet worden wij zalig, namelijk wedergeboren. En als wij wedergeboren zijn, worden wij nog steeds zonder wet zalig naar de ziel, in onze levenswandel en ook naar het lichaam. Maar daarover hebben wij wel weer een andere keer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. Wij die heidenen waren naar het vlees, En we danken u dat we uit de genade van de Heer Jezus Christus gerechtvaardigd geworden zijn. Dat we deel hebben gekregen aan die grote zaligheid die u bestemd hebt voor een ieder die in onze dagen tot geloof komt. Wij danken u dat die grote zaligheid ons brengt in uw hemel. Dat u ons bevordert tot die hemelse heerlijkheid die wij zullen ontvangen samen met de Heer Jezus Christus. Iets waarvoor wij niets gedaan hebben, maar dat voortkomt uit de rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. We mogen zien dat u een plan uitwerkt in de loop der geschiedenis, dat u zich houdt aan uw woord, in het bijzonder dat profetische woord dat zeer vast is, en dat uw werk in onze dagen slechts bestaat uit het bezoeken van de heidenen om uit hen een volk aan te nemen voor uw naam. Wij danken u dat waar wij dat woord, onze zaligheid, het evangelie aanvaarden, uw boodschap aanvaarden, dat we dan door u worden toegevoegd aan dat volk. En niet maar hier op aarde apart worden gezet, maar in tegendeel, u zet ons in de hemel en geeft ons daar een plaats in die hemelse erfenis die u voor ons bewaart. Wij danken u dat we daaruit mogen leven en van daaruit mogen zien naar de toekomst waarin al hetgeen de profeten gesproken hebben vervuld zal worden, waarin alsnog uw heerlijkheid zal geopenbaard worden aan Israël en de volkeren. En in afwachting daarvan, terwijl wij nu nog in deze bedeling der genade leven, vragen we u of u ons nabij wilt zijn met die kracht van uw genade die in ons zou werken op grond van uw woord. Wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.